Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog nummer 158.
Hoi Ben.
Hoi Herbert, welkom.
We zijn er weer.
We zijn er weer en de gast is Janneke Scholtens.
Ja.
En we gaan het hebben over...
De dood.
Ik heb er zo zin in.
En het vermijden daarvan.
En het vermijden daarvan. En jezelf invriezen. En wat ik allemaal in mijn lichaam ga planten. Oké, je bent van Bureau Zorro.
Bureau Zorro.
En je hebt, ik heb zelfs een boek gekregen, Holy Fuck. Je hebt onderzoek gedaan naar de toekomst van seks. En nu heb je ook onderzoek gedaan naar de toekomst van de dood. Eigenlijk.
De dood heeft geen toekomst. Echt, ja, dood is geweest.
De dood. Want je zegt van overkoepelend is de maakbaarheid van het leven. Dus ook van de dood. Dat is overkoepelend, daar gaan we het over hebben. Your future, our daily job, dat is de payoff van Bureau Zorro.
Van Bureau Zorro, ja zeker.
Nou, we zijn benieuwd. Waar zullen we beginnen? Wil je echt gewoon in ver in dat we al lang dood zijn? Maar het lijkt me beter dat we beginnen bij, we zijn nog niet dood.
Mm-hmm.
We zijn nog gezond. En ik vind het helemaal geen leuk onderwerp, dus daar gaan we snel doorheen. Nee, Herbert vindt het misschien wel leuk. Maar mensen vinden wel leuk hoe je dan je leven kan verlengen. Dat vind ik minder interessant dan dood en invriezen hoor. Maar
vind je dat minder interessant? Oh, ik vind het juist nog interessanter. Hoe je de dood zo ver mogelijk van je af kan zetten.
Nou,
kan verslaan misschien wel.
Ik zie allemaal van die... Weet je, gaan mensen al die duizenden pillen slikken. En dan denk ik, ga toch gewoon om met het... Weet je, met...
Maar dat doe je toch al? Je slikt nu toch ook antibiotica als het nodig is? En je slikt misschien supplementen of...
Ja, dat doe ik inderdaad. Ik slik...
Ja.
Supplementen. Wat slik je allemaal?
Nou, ik slik omega 3. Nee, mijn dochter heeft onderzoek gedaan. Slik allemaal mensen omega 3. Dus echt... Oh. Uitkomsten. Maar goed, iemand anders doet weer een onderzoek. En nee, je moet echt vitamine B12.
Van mijn moeder moet ik nu kalk slikken.
Ja, kalk slikken.
Want zij heeft last van mijn botten. Dus ik moet kalk slikken. Ja, zo gaat dat.
Dus het met technologie dat wij inderdaad ons leven willen verlengen. Ik moet er onwijs om lachen. Daarom fascineert dit onderwerp me heel erg. Sommige draaien.
Weet je wat ik wel eens heb gehoord wat je moet doen? Weinig eten.
Ja, calorie-restrictie. Ja, maar dan heb je wel een heel lang leven, maar een heel ongelukkig leven. Nee, want je voelt je echt heel rot. Maar ze testen dat op muizen. En die leven echt, ik geloof, 30-40% langer daardoor.
En hoe weet je dat ze zich rot voelen?
ze worden wel, geloof ik, minder actief.
Actiever toch?
Dat weet je niet. Door calorie-restrictie? Ik dacht dat ze minder energie hadden.
Oh, nu zitten we al de eerste punt dat we niet weten.
Nou,
maar dat is heel interessant. Calorie-restrictie, ik beperk mijn calorieën niet zo heel erg. Maar al zie ik er anders uit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat doet, dat je dan daarmee leert leven. En dat je op den duur helemaal niet zo vervelend voelt. Het is alleen het
de gewenning
met die... Ja, precies, ja. Dat is een vervelend proces.
Ja. Maar dan zouden meer mensen het doen. Wat ik heb begrepen is dat de echte calorie-restrictie... die zo streng is dat je er echt langer van leeft... dat echt heel naar is.
Ja, dan moet je echt weinig nemen.
Echt minimaal. Echt het minimale.
Ja, maar je hebt ook weer mode... ook weer om gezond langer te leven... is natuurlijk dat fasten, fasting.
Intermittent fasting. Ja, ja, het is allemaal leefstijlkunde, ja. Geneeskunde. Het heeft stoppen met roken, niet meer drinken, meer bewegen. Zitten is het nu weer ook. Wat
de eenvoudige dingen die zijn zo duidelijk als dat ze goed zijn. Wat,
en
de
dat
dingen
vasten,
die jij nu noemt.
Ja.
Maar als het gaat intermittent fasten, daar heb ik geen hoogte.
Periodiek vasten, dus dan mag je van de 24 uur bijvoorbeeld... ik geloof 16 uur niet eten.
Ik heb collega's die eten gewoon 6 dagen niet. Nee, ik hoop dat. Nee, 36 uur.
Nee.
36 uur sommige.
Maar even terug, want wat jij net zei, dat je het eigenlijk heel raar vindt dat we aan het levensverlengen zijn, dat het je een beetje tegenstaat en dat je daar de billen niet voor zou willen slikken.
Dat doe ik wel, dus dat is onzin wat ik zei.
Nee, en weet je, we hebben er natuurlijk in het verleden ook al 50 jaar bij geshopt. Hè?
Misschien moet ik dan even duidelijk maken wat ik bedoel. Je ziet een duidelijke trend dat mensen niet om kunnen gaan met de realiteit. Dus, kijk, als jij 60 bent, dan moet je niet als man, even man, moet je niet je kleden als een jongetje van 16 of een vrouw van 60, weet je, die moeten dan roze dingen aan. Dan denk ik, ja, moet je zelf weten natuurlijk als je dat wil doen. Maar we kunnen heel moeilijk met de realiteit, we kunnen niet onder ogen zien dat het leven lijden is, dat het leven alle kanten op gaat. Dus het kan doorschieten en daar doe ik op.
We vieren jeugdigheid en we bestrijden verval.
Ja, terwijl verval natuurlijk, weet je, dat hoort bij het leven.
Ja,
dat hoort bij het leven, naar mijn idee, bij het leven. Dus denk ik, joh, prima. Maar het is natuurlijk geen pretje en je wil zo lang mogelijk leven. We hebben inderdaad 50 jaar erbij gekregen van onze lieve Heer.
Ja, je hebt een heel mooi filmpje van Gapminder, heet dat, als je dat googelt. En daar zie je eigenlijk onze levenscyclus vanaf 1800 tot nu. En hoeveel levensverwachting we erbij hebben gekregen. Maar ook dat die bijvoorbeeld helemaal naar beneden valt. Het zijn allemaal balletjes die omhoog springen richting 2019. Van onze levensverwachting per land. En dan zie je bijvoorbeeld bij de Eerste Wereldoorlog die hele grafiek, al die balletjes naar beneden vallen. En bij de Tweede Wereldoorlog. En op een gegeven moment zie je China ons allemaal inhalen. Die worden allemaal steeds gezonder en steeds rijker.
Zijn dat die grafieken van Hans Rosling?
Horsing kan ook wat van je.
Dat weet ik niet.
Dat zal je ook wel een keer gedaan hebben.
Het al onder Gapminder als je daarop vindt.
Ja, dan dat zie is van Hans Rosling, dat is waar ook.
Dan zie je dus uiteindelijk dat we dus nu die 83 al halen.
Ja.
Yes.
Nou ja, dat is fijn. En dat is dus gedaan door betere medische zorg. En daardoor hebben we het allemaal. En nu zeggen ze van, als je nu geboren wordt...
Hygiëne vooral, hè?
Hygiëne,
schoon water.
Schoon water. En als je nu geboren wordt, dan word je...
100.
Oud? Ja, 100. 105. En je ziet nu weer een afkaveling, want de lucht is vies. Daar krijg je allemaal dat soort dingen. Nou, prima.
Okay.
Wat ik interessanter vind, wat planten we in ons lichaam? Waar gebruiken we technologie voor? Zodat we het kunnen verlengen.
Ja, nou, heel simpel. Dat is misschien niet echt verlengen. Maar nu zijn we natuurlijk al gewend aan protheses en aan lenzen. En aan gehoorapparaten en dergelijke. Orgaantransplantatie is natuurlijk ook een levensverlengende factor geweest.
Hoe heet die dingen? Pacemakers?
Pacemakers, nou, dat is echt een levensverlengende. En nu zijn ze bezig om bijvoorbeeld een siliconen hart te maken. Die is er met 5 tot 7 jaar. Dat je een harttransplantatie kan krijgen.
Prachtig.
Of een geheugenimplantaat, een geheugenprothese. Om zeg maar op het moment dat je Alzheimer... Weet je, doordat we ouder worden, hebben we natuurlijk ook ziektes erbij gekregen. Hè? Mm-hmm. Doordat we erbij shoppen van, krijgen we gewoon ziektes cadeau.
We hebben een geheugenprothese. Is die,
is in ontwikkeling, ja.
Pokje.
Ja, om je hippocampus te helpen.
Ik heb trouwens nog even een andere reden tussendoor waarom ik denk van... Moi, weet je, een individu, een mens voelt zich heel belangrijk. Ik wil langer leven, ik wil eeuwig leven, heel belangrijk. Ja, gasten, kijk even naar het heelal.
Ja, maar het is heel hyper-individualistisch.
Ja, daarom.
Dat is eigenlijk waar dit ook wel vandaan komt. Het gaat heel erg over maakbaarheid. We kunnen alles maken. Wat je net in het begin zei, het leven is maakbaar. Dus willen we dat we de dood eigenlijk ook zoveel mogelijk kunnen uitstellen... en zo maakbaar mogelijk maken. Het heeft alles te maken met ons hyper-individualisme. We zijn allemaal zo belangrijk. We vereren en etaleren onszelf. Mm. En dat we... Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, hè, maar voor een hele grote generatie die er nu is wel. Dus we willen helemaal. Het is onbestaanbaar dat je straks niet meer bestaat. Dus we gaan sleutelen.
Het kan best zijn dat veel mensen er zo over denken, of ze het zich realiseren of niet. Ik heb zelf helemaal geen zin in doodgaan. Maar dat is niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind. Omdat ik zoveel mogelijk wil meemaken.
Ja.
Ik zeg altijd, ik wil graag weten hoe het afloopt.
Ja, je zou eigenlijk mee willen kijken ook op je eigen begrafenis misschien wel.
Dat.
Maar dan zo laat mogelijk. Ja.
Maar ook bijvoorbeeld hoe Groot-Brittannië eruit ziet 50 jaar na de Brexit.
Ja, dat zou ik ook willen weten.
Weet je wel? Dus al die dingen.
Ja.
Of de Verenigde Staten echt ten onder gaan, waar ik tekenen van zie. En of China de wereld gaat domineren.
Maar het is natuurlijk heel interessant, allemaal. Maar het is natuurlijk ook heel egoïstisch. En dat is een beetje wat jij bedoelt. Van, als je nou naar de aarde kijkt, dan kan de aarde helemaal niet aan. Kijk, wij zijn ontworpen met een ingebouwde zelfontploffer. Dus eigenlijk is onze onsterfelijkheid zo ingegeven dat we onze genen doorgeven aan de volgende generaties. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel altruïstisch. Hè? Dus jij gaat dood zodat een ander kan voortleven. In het beste geval dus je eigen kinderen. Maar op het moment dat je gaat leven verlengen en er op een gegeven moment veel meer mensen zijn die ook nog eens veel ouder worden. Want we zitten straks op 10 miljard in 2050. Dan moeten we gaan kijken wie mag er aan het begin eigenlijk nog bij komen als we aan het einde niet weg willen.
Als je eeuwig wil leven, dan moet je ophouden met kinderen maken.
Ja, of als je veel ouder wordt, hebben we al een probleem. Hè?
Ja,
hoe denk je daar dan over?
Dat is een dilemma. Dat geef ik toe. Ja, maar intussen denk dat je iedereen dat dilemma kunt uitleggen. En niemand zegt dan, oh ja, ik snap het nu. Weet je, ik ga wel dood.
Nou, jawel.
Jij ook niet.
Nee, maar dat is wel zo. Want ik stel deze vraag heel vaak aan mensen. Vooral als ik voor zalen sta, dan gaat het natuurlijk over dit soort vragen. En ik stel dan de vraag, vind je doodgaan tegen natuurlijk? Met alles wat er kan, hè? Dus met biotechnologie, daar zullen we het straks over hebben. Of vind je het onze nieuwe natuur?
Mm-hmm.
Of niet doodgaan? Vind je niet doodgaan tegen natuurlijk of onze nieuwe natuur?
En dan niet zijn er echt. Lijkt me tegen natuurlijk. Ja.
En dan zijn er twee kampen.
Evident,
en meestal is het 50-50. En de ene helft zegt nee, dat is absoluut tegen natuurlijk. We zijn net zoals de natuur, dus we moeten vergaan. We moeten uiteindelijk terugkeren tot En de andere kant zegt we, nee, dat is absoluut onze nieuwe natuur. We kunnen het. Onze evolutie heeft ons hersenen gegeven. En onze hersenen kunnen bedenken dat we langer kunnen blijven bestaan. Die kunnen de technologieën bedenken die ons daarbij helpen. Dus dat is onze nieuwe natuur.
Ja, ja, oké.
Okay. Welk kamp ben jij dan?
Ik ben 2.
Ja.
En omdat ik het interessant vind. Want ik zou weten of General AI uiteindelijk... Het praat allemaal over dat het komt. Weet je, in de 19e eeuw zouden we flying cars krijgen. Nou, ja. En nu zie je de eerste teken. Dus ik vind meer leuk van of... wat
of dingen uitkomen.
Dingen uitkomen. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Dus ik zit aan die tweede kant. Want ik vind het ook zo humanistisch, zo menselijk. Ik vind juist mooi weet je, de transhumanisten versmelten met technologie. Dat vind ik wel een stroming. Dat ik denk van uiteindelijk zijn wij in de evolutie zullen we de natuurlijke mensen, dat is zoals. Hebben we met Koers van Mensvoort over gehad?
Jazeker.
Ja.
Ja, dus, voordat we begonnen, noemde Janneke dat ook.
Ja, ik heb dat gesprek geluisterd.
Ja, dus we zijn weet je, er is een natuurlijke mens. Even zoals wij een aap.
Eigenlijk
natuurlijk.
De aap. Ik wou net zeggen. De
dus
aap,
wij zijn. Ja. De natuurlijke mens is zoals wij naar een aap kijken. Ja. En je hebt dan een mens, dat is een transhumanist met allemaal technologie verweven. En dat is dan de meer. Een andere soort aap.
Ja, maar dat
ik zeg
dus...
niet intelligente, beter enzovoort.
Nee hoor, een nieuwe soort.
Een aap kan gelukkig zijn. Maar lekker zwier in zo'n boom banaan eten.
Maar dat heeft er dan dus mee te maken dat onze evolutie, die nu biologisch gestuurd is, straks technologisch gestuurd wordt. En dat je eigen biologie kunt overstijgen. En dat we dus een nieuwe soort mens worden.
Dat lijkt me gaaf.
Ja, dat lijkt me ook wel gaaf.
Kijk, dus... Ja. Maar als we dat nog niet hebben, dan denk ik, joh, het zal het
tijd. Nou, weet je wat het lastig is? Het gaat natuurlijk over lijf en brein. Wat laat je voortbestaan? Ja. En bij die transhumanisten is het zo, kijk, je lijf kun je natuurlijk rekken en rekken en rekken. En ze kunnen ouderdomsziektes bestrijden. En ze kunnen je weer je senescente cellen in je lijf verwijderen. Waardoor je minder jezelf stuk maakt van binnen. En je langer voort kan blijven bestaan.
Ja, telomeren moeten we het over hebben.
En telomeren verlengen. Maar uiteindelijk, dat lijf, dat kan maar zo ver rekken. En dan krijg je, wat blijft er eigenlijk in het brein achter? En kun je dat brein loskrijgen van die biologische drager.
Ja.
En dat is wat de transhumanisten natuurlijk voorstaan. Die zeggen, kunnen we niet dat brein uploaden, in de cloud hangen en uiteindelijk in welke verschijningsvorm dan ook weer een manifestatie geven. Dus dat je, misschien wil je wel een hond zijn als je dan eenmaal in die cloud hangt, dat je de ene dag een vrouw bent en de volgende dag een hond. Ja, dat is een beetje gekscherend, maar dat je dat lijf niet meer nodig hebt.
Ja.
Dat is natuurlijk voor hen de ultieme droom voor de transhumanisten.
Hoe ver zijn we nu?
Om dat te doen, ja.
Mijn hersen in de cloud?
Ja, maar... niet zo heel ver. Kan ik wel zeggen.
Het is een fantasietje.
Nee, dat ook weer niet. Je hebt de Human Brain Project. Dat is door de EU gefinancierd. Dat loopt sinds 2013. Er zijn 500 wetenschappers over de hele wereld bezig om het menselijk brein in kaart te brengen. Nou, en van de miljarden hersencellen die we hebben, hebben ze er zo'n 30.000 van een rattenbrein in beeld. En dat proberen ze dan op één supercomputer te laten draaien. Dus ze willen echt een hersenen nabootsen, simuleren. Nou, dat is dus dat is heel veel werk. Nou, hoop ik dat dat... hoe heet het ook alweer? Dat het exponentieel is en dat in één keer heel snel gaat. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Wat ze wel kunnen is je hersenen in blokjes knippen. En dan in plakjes snijden. En die inscannen en uploaden. Maar dan ben je wel dood.
Maar precies. En voordat dat ook nog eens een keertje werkt als een brein.
Ja.
Ben je ook wel weer een
het brein is het best bewaarde geheim van de mens.
Ja.
Dus in kaart brengen, dat betekent dan weet je wat die hersencel
doet. Ja.
Maar...
dan heb je nog niet
maar niet de verbindingen met al die miljarden anderen.
Nog
en
daar gelaten,
je lichaam.
Want in dit verband gaat het dan vaak over een geïsoleerd brein. Je gaat dan je brein uploaden of je gaat het creëren in silico.
Ja.
Maar we hebben hier met andere gasten, ik weet niet welke, misschien ook wel met Koen van Mensvoort, hebben we het hier gehad over kan een brein dat helemaal de ervaring niet heeft van het hebben van ledematen.
Precies.
Dan net zo werken als het brein dat wij hebben.
Heel veel van je ervaringen zijn natuurlijk fysieke ervaringen.
Ja, en geur en de aanzicht.
Precies, zintuigen. In ieder geval. Ja. Nou, we hadden het net al even over Holy Fuck, want we hebben daar natuurlijk ook naar bij seks naar gekeken. En een van de dingen die natuurlijk een hele fysieke ervaring is seks. Dat doe je met je lichaam. Maar er wordt ook wel gekeken, kunnen we dat niet direct in het brein doen? Kun je niet gewoon met neuro... Stimulatie. Uiteindelijk ook dat effect krijgen. Want dat is natuurlijk ook iets wat in je hersenen zich afspeelt. En ik heb Adrian Chiok gesproken. Dat is een professor in Singapore. Nee, die reist de hele wereld over. Die is bezig met zintuigelijke ervaring. En die zegt, als wij de weg naar het brein kennen, kan ik je de meest seksuele ervaring in je brein geven. Dan hebben we dat lijf helemaal niet meer nodig. Maar hij gaat totaal voorbij aan het lijf. Hij zou ook een hele goede transhumanist dus zijn.
Maar dan kan ik me iets bij voorstellen. Dat is iets anders dan het realiseren natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dat is ook de
Maar dat is wel de vraag. Hè? Wat staat nou voorop? Fysiek of het brein?
Wat wil
of
je?
De wisselwerking? Waar zit het bewustzijn?
Ja.
Waar,
is ook Striking Vipers. Dat is dat virtual reality Black Mirror aflevering. Waarbij hij dus dan zit je in een virtual reality wereld. En dan heeft hij seks met een vriend waarmee hij gamet. Maar uiteindelijk seks, want dan is hij een vrouw.
Ja. Ja.
En dan, ja, dan is die ervaring heeft hij. En dat is mooier dan met zijn vrouw. Het is aantrekkelijker dan met zijn vrouw fysiek.
Ja.
Dus de fantasieën zijn er wel. Maar ja, 30.000. Dus dat. En wat hebben we nodig om dat exponentieel te laten groeien? Ja, ik kan dat woord namelijk niet serieus zeggen. Dus daarom.
Nee, en ik zocht er al naar. Wat we daarvoor nodig hebben, ja, dat weet ik niet. Dat weten deze mensen zelf.
Oké.
Het is meer iets wat gebeurt, ja of nee. Hè? De internet is op een gegeven moment exponentieel gaan groeien. Er is niemand die zich heeft afgevraagd, hoe krijgen we dat nou exponentieel aan het groeien?
Ik bedoel meer, zeg maar,
welke elementen zijn nodig?
Ja, maar als we van 2013 tot nu 2019, dus 30.000 cellen van een rat in. Dan duurt
schiet
het
dat niet
dus
op.
Dan is exponentialiteit nodig. Zo bedoel ik het meer.
Zo, ja,
hoe ze dat moeten doen.
Paar factoren 10 omhoog.
Ja, en als zij weten hoe dat zou moeten, dan zouden ze dat wel gedaan hebben.
Ja, oké. Dus dat zijn de hersenen, komen misschien wel terug. Maar we moeten het ook hebben over rapamycine en FOXO4-3.
En telomeren zei je net, hè?
Ja, precies. Dat is het. Maar dat doe je daarmee. Hè? Daarmee, dat zijn medicijnen waarmee je jezelf verjongt.
Ja. Ja, je hebt rapamycine. Dat is een medicijn wat al op de markt is. Wat gebruikt wordt op het moment dat je organen getransplanteerd worden. Dat je ze niet afstoot. En het blijkt dat diezelfde rapamycine ook helpt om je cellen te verjongen. En dat testen ze op muizen. En muizen die leven er geloof ik 30% langer door.
Ja, die filmpjes zijn geweldig. Dat zal ik in de show notes zetten.
Ja, die krijgen. Ja, dat is een hele leuke
video. Dan moeten we wel even hier zeggen dat wij dit niet aanbevelen dat mensen dat thuis gaan doen.
Net wilde ik het zeggen. Moet ik het nu bestellen?
Je ziet dan dus twee muizen. En die een krijgt het niet en de ander krijgt het wel. Oh ja. En degene die het wel krijgt, daar zie je de vacht echt van verjongen. Die krijgt een veel dikkere vacht, die wordt veel vitaler. Dus op het moment dat je dat filmpje ziet, dan denk je, ik wil rapamycine hebben. Jij zei,
ik wil een muis zijn.
Aan de telefoon, ja, nou dat ook. Maar jij zei, ik ben 51, ik voel wel dat ik ouder word. Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat je dat slikt en dat je je beter voelt. Maar zo is het niet, want ze zijn nu, er wordt trouwens wel getest op mensen in Amerika, maar ze zijn aan het kijken wat de dosis zou moeten zijn dat het gezond voor je is, want ze weten nog niet wat de side effects zijn.
Ja, ik wou net vragen.
Maar er zijn toch al. Maar er zijn altijd gekken die dit gewoon bestellen en nemen.
Je kunt het gewoon bestellen.
En
ik
wat zijn de resultaten van?
Dat weten we nog niet, want daar voelen ze nu nog niks van. Er zijn er gewoon een aantal biohackers die dat dan zelf slikken. Maar ik heb nog niet gezien dat zij dan
openbaar maken.
Ze lopen met prachtige haardos rond nu.
Nee. Ja.
Dat ken je gewoon op straat. Daar loopt er weer een.
Nee, maar ze.
Ja, je zit te kijken alsof ik dat. Nee, ja. Maar.
Maar degene die aan het testen zijn, bijvoorbeeld FOXO4-3, wat je dan noemt, en daar is Peter de Keijzer mee bezig. Ja. Die werkt aan het UMC Utrecht. Die is moleculair bioloog. En FOXO4-3, of Proxofim noemen ze dat ook wel, werkt ook voor zelfverjongen. En hij zegt ook: jongens, slik het niet. Doe het niet. Want hij, op een gegeven moment stond hij in de krant. En ik kwam nog een artikel lezen tegen van een meneer in Rotterdam, geloof ik, die het zijn vrouw laat slikken.
Dat is goed. Mijn vrouw is een proefkonijn. Ik vind het belangrijk dat mijn vrouw een jongen
heeft. Ja. Precies, fantastisch. Nou, maar dat moet je dus niet doen.
Nee, bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Wat ik me heel goed. Ze gaan dat onderzoeken op mensenproefpersonen. En dan blijkt dat je er na zoveel jaren. Dat je er toch allerlei soorten kanker van krijgt. Waar die muizen helemaal geen tijd voor hebben om dat te krijgen.
Ja, maar die hebben een veel kortere levensspannen. Ja. Ja, en telomeren verlengen, want dat vroeg je ook nog. Dat heeft ermee te maken, dat zijn eigenlijk de kapjes op het uiteinde van je chromosoom. En op het moment, jouw lijf heeft natuurlijk heel veel celdelingen. En bij celdelingen worden die telomeren korter. En op het moment dat die telomeren verdwijnen, dan gaat die cellen gaan stuk. En zo degenereer je. Je moet het eigenlijk zien als de plasticjes op je schoenveter. Dat is een soort beschermingje. En als die eraf gaat, gaat je veter stuk. Nou, dat geldt dus ook zo op die manier voor je eigen chromosomen. En ze zijn er nu achter dat met het enzym telomerase je telomeren verlengd kunnen worden. En dan leef je langer. Dat is gentherapie. Dat doet bijvoorbeeld het bedrijf BioViva. En dat is wel grappig, want de eigenaresse daarvan, Liz Parrish in Amerika, die slikt het zelf ook. Die is dus ook een soort proefkonijn.
Ja, ook een biohacker.
Ja, zij noemt zichzelf I am patient zero. Hoe het afloopt, weten we niet.
Ja.
Maar op muizen, die leven er ook weer 30% langer door. Altijd weer die muizen, daar testen ze het op.
Ja.
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 Wow. Die zijn makkelijk verkrijgbaar.
Ja.
En die protesteren niet.
Hey, en wat betekent dit allemaal?
Als we langer leven. Ja.
Nee, dat mensen dit ook doen, dat die biohackers dat doen. Dat ze gewoon experimenteren op zichzelf.
Ja, maar dit zijn natuurlijk de mensen die helemaal gaan voor die maakbaarheidsgedachte. Het zijn ook de mensen, de wetenschappers erachter. Hè? En Aubrey de Grey, ik weet niet of je die kent, of je die wel eens gezien hebt op YouTube. Dat is dan een man die eigenlijk wetenschapper is, die op zoek is naar alle mogelijke theorieën en onderzoeken.
ik heb al jouw filmpjes dus bekeken. Dus hij zal er wel bij hebben gezeten. Of zat
ja,
hij
dat
bij?
Is een man met een lange baard. Hij is een soort, soort Jezus van deze tijd. Ja. Maar, die op allerlei manieren aan het zoeken. Het is eigenlijk op zoek naar het levenselixer.
Hij deed mij denken aan Kevin Warwick.
Oh ja.
Dus ook zo'n vent die boort gaat in zijn schedel en zet daar elektroden in. En hij had ook een keer een chip onder zijn huid laten implanteren. Ja. Heeft zichzelf op internet aangesloten, weet ik veel.
Je hebt ook Darren Moore, is ook een hele bekende biohacker. Ja, kijk, een Aubrey de Grey is niet iemand die alles op zichzelf test, hoor. Maar dat is wel een man die zegt, als we zo doorgaan kunnen we 1000 jaar worden. Of we kunnen uiteindelijk dat noemen ze de longevity velocity escape behalen. Dus vertaald de ontsnappingssnelheid. Dus we kunnen veroudering sneller terugdraaien dan dat we oud worden. Dus stel je voor dat jij het komende jaar dus een jaar oud wordt. Dan zijn we dat voor. Ze zeggen dat we dat in 2030 zouden moeten gaan behalen.
Dat de levensverwachting met meer dan een jaar per jaar stijgt.
Nou, exact. Ja, maar dat is een mooie uitleg.
En dat zijn de elementen. Dat is het telomeren. Dat zijn verschillende medicijnen. Dat is inderdaad weinig calorieën en bewegen. Ja. Al die facetten
Senolytica,
bij elkaar.
Senolytica zijn antiverouderingsmedicijnen.
En is er nu ook die mensen die dat doen, hè? Dus voor mij is een jaar, hebben die al, het is nooit. Ja, het is natuurlijk ook onmogelijk om uit te rekenen van of zij al echt
ze hebben het nog niet bereikt. De longevity velocity escape is nog niet gelukt. Kijk,
lijkt me zo lachen als
Ray Kurzweil wil bijvoorbeeld, die probeert dit en die is dus heel erg supplement aan het slikken en die is heel erg aan het proberen.
Ga zo lachen als hij morgen doodvalt.
Ja, dat hij heel gezond is om dat moment te halen.
Ik wilde net zeggen, als je foto's van hem ziet, of video's, dan denk je, die is ook de jongste niet meer.
Nee.
Hallo?
Die heeft wel wat ingrepen laten doen, volgens mij, als ik hem zie.
En zelfs dan nog.
Ja.
Ik bedoel,
maar dat vindt hij dus afschuwelijk.
Kijk, op het eerste gezicht werkt het niet. Dat bedoel ik.
Maar de rijkeren van deze aarde kunnen natuurlijk heel veel kopen, maar één ding niet, en dat is tijd.
Ja.
Dus ik snap wel dat die longevity hunt, dus ze noemen dat techmanity, hè? Eigenlijk de enorme hoeveelheid investeringen die er is om de menselijke rekbaarheid van het leven zomaar ver mogelijk op te rekken, is natuurlijk enorm. Het is een enorme markt.
Ja.
Enorme
groeimarkt. Al die rijke technologieondernemers zijn er. Ja. Peter Thiel bijvoorbeeld ook. Die vent van Facebook en Palantir en zo.
PayPal.
Ja.
Weet je wat hij zei? Hij heeft een hele mooie quote. Hij zegt, death, basically, I'm against it. Ja. Dus vind ik dat een hele mooie. Ja, daar ben ik gewoon tegen. Doe ik niet aan. De dood.
Nou, dat vind ik dus ook. Daar ben ik het helemaal
Ben jij dus? Ja, je bent ook een soort Peter Thiel.
Ik ben hartstikke voor de dood.
Maar wat je net zegt, eigenlijk wordt het een soort cocktail. Want het is de heilige graal die we altijd al zoeken. Het is zo oud als de mens. En dan hadden we de steen der wijzen of onsterfelijkheidssap van de hindoes. Maar eigenlijk wordt die cocktail die heilige graal wordt een soort mix van ingrediënten van al die verschillende theorieën waar we het net over hebben gehad. Inderdaad, van telomeren verlengen, van senolytica, dat zijn dan die medicijnen om je senescente cellen te verwijderen, waardoor je veroudering tegengaat. Misschien een dosis rapamycine, misschien een dosis FOXO4-3. Dat wordt een soort cocktail waar uiteindelijk een langer leven uitkomt. En
daar ben je wel van overtuigd.
Nou, waar ik van overtuigd ben, is van Andrea Meijer. En Andrea Meijer is hoogleraar gerontologie, dus verouderingsexpert. En zij is wat vaker op de televisie geweest. Mensen hebben haar inmiddels wel gezien bij zomergasten. Of ze heeft een masterclass gegeven op tv. En zij vertelt, we kunnen eigenlijk wel 125, 130 jaar worden als we alleen al die senolytica op de markt krijgen en die antiverouderingsmedicijnen om die senescente cellen te verwijderen.
Ja.
En dat is eigenlijk een soort volgende stap, net zoals dat de uitvinding van antibiotica heeft plaatsgevonden.
Ja.
En we staan wel aan de vooravond van het feit dat dat op de markt gaat komen. En zij is wel een dame die, dat is niet een Aubrey de Grey met een lange baard waarvan je denkt, we worden 1000, die dat roept ook om een beetje te shockeren en het vervolgens gaat proberen te onderbouwen. Zij is, ik vertrouw haar wel.
Dus en zij doet serieus onderzoek ernaar.
Net zoals Peter de Keizer die al even.
En straks is dat, Peter Keizer moeten we straks even dieper op ingaan. En zij merk dus dat werkt. Nu zijn al die trials zodat het weer op de markt komt.
Ja, precies. Het zit nu nog allemaal in die testfase. Maar dat komt denk ik binnen een jaar of 10 wel op de markt.
Wow.
Ja. Misschien net op tijd voor mij dan.
Ja, ik hoop het.
Ik heb gelezen van Peter de Keizer. Die doet dan onderzoek. Jij zei hier, maar volgens mij zat hij toch ook in Amerika. Of had ik nu een andere in mijn hoofd? Ja, ik had zoveel in moeten lezen. Je hebt allemaal papieren voor.
Hij zit op het UMC bij UMC Utrecht.
Heb ik een andere in mijn hoofd. Ik las iets. Doet er niet toe. Kunnen we over Peter Keijs nog iets vertellen? Of hebben we die gehad?
Die hebben we al gehad met het FOXO 4-3.
Ja, daarom. Hebben we nog een andere? Nee, dan gaan we naar dat invriezen.
Ja, cryonisme.
Ja, ja. Dat, Herbert, jij hebt er zelfs een keer een verhaal over geschreven.
Ja, ja, want dat is wel grappig om te zeggen. Ik vraag me dan altijd af. Nee, laat ik zo beginnen. Als mensen erover praten, dan gaat het vaak over. Kan het al of kan het niet? Gaat het mogelijk zijn of gaat het nooit mogelijk zijn? En dat zijn ja-nee vragen.
Ja.
En ik vraag me dan af. Ja, maar volgens mij wil het ooit mogelijk worden. Dan krijg je eerst een tijd dat het wel kan, maar het gaat nog niet zo goed.
En ja, toen heb, komen en toen scheurtjes
heb ik een,
in.
Ja, toen heb ik een verhaal geschreven over de eerste cryonisten, heette dat dan, die weer gereanimeerd worden. En op grond van dingen die ik had gelezen, ik weet niet meer precies wat, want ik heb dat verhaaltje zelf, kijk, nu rekenen, 17 jaar geleden geschreven, toen ik nog jong was. En toen had ik berichten gelezen van dat als je dat zou doen, dat je dan toch wel bepaalde defecten zou kunnen verwachten. Bijvoorbeeld in de hersenen of bijvoorbeeld aan de huid en allemaal van dat soort zaken.
Ja, dus want je bent natuurlijk ingevroren geweest, dus je brandwonden, ja, kan ik me voorstellen.
Over een samenleving waarin al die cryonisten werden gereanimeerd en dement bleken te zijn, in tehuizen belanden en dat er ruzies waren over wie de kosten daarvan dan moest, ja, betalen. En dat culmineerde in elementen in de bevolking die riepen, wat doe je in onze tijd? Ga terug naar je eigen tijd. Mm-hmm. Weet je wel?
Ja, ja, dat is ook wel de vraag. Hè? Ze noemen het ook wel cryonauten trouwens. Vind ik eigenlijk nog een mooi woord dan cryonisten.
Is ook mooi.
Ja. Op een moment dat je ingevroren bent, hè, en je hangt op zijn kop in een stikstoftank, want dat is wat er dan gebeurt.
En
dan hang
je,
nee, dan hang je op min 196 graden.
Ja.
Maar wie maakt jou wakker over 100 jaar? Want stel nou dat het CBS of dat ze gelijk hebben, hè, de demografen. En we zijn in 2050 met 10 miljard mensen. Wie denkt dan, nou, ik ga die kist eens openmaken.
Gezellig om, ja.
Het kan nu, dus we gaan het doen. Het zijn nu trouwens nog maar iets van 200-300 mensen, hoor, die ingevroren, ja, zijn. Het is niet een hele wereldbevolking.
Oh, het wordt minder, ja.
Ja, het zijn er echt niet heel veel.
Nou, ik denk. Dus je nakomelingen.
Ja.
Die het leuk vinden, ja, om jou weer.
Nou ja,
te
ik heb. Ja, nee, zeker weten. Zeg maar, ik heb voorouders, die zou ik heel graag weer tot leven willen
wekken.
Dus dat zie ik wel zitten. Maar even voor het verhaal. We zijn nu uiteindelijk lang hebben het leven hebben we gerekt. Sommigen worden 125, sommigen worden 1000. Nu zijn we dood. Dan kan je worden ingevroren. Kost, ja, heel veel geld. En hoeveel? Hoe lang? De langste hangt al hoe lang in ondersteboven?
50 jaar nu, geloof ik.
50 jaar.
Ja, dat is de eerste persoon die dat heeft gedaan. Dat is volgens mij 50 jaar geleden inmiddels.
Jeetje.
Misschien iets meer al. Ja, het kost $200.000 om je hele lijf in te vriezen, inclusief hoofd. En het kost $80.000 om alleen je hoofd in te vriezen. Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met de opslagcapaciteit.
Ja.
Maar het komt dus ook wel weer een beetje bij die transhumanisten vandaan. Hè? Want die zijn natuurlijk heel erg op zoek naar, kunnen we eeuwig voortbestaan? Kunnen we samensmelten als mensenmachine? Kunnen we onze biologie overstijgen? Als dat nou niet lukt, als we die ontsnappingssnelheid niet hebben behaald, nou, dan laten we ons invriezen. Bijvoorbeeld een Ray Kurzweil, die zal zich ook wel laten invriezen. Dus dan ga je van transhumanisme naar cryonisme. En dan met de hoop dat je uiteindelijk ontdooid wordt, genezen wordt van hetgeen waar je aan gestorven bent en dan dus voort kunt bestaan. Ja, en het enige probleem met die analyse is dat je al dood bent. En zij zeggen dan, ja, je, ja, lijf is dood, dus je hart is gestopt met kloppen. Maar je moet dus op tijd ingevroren worden. Je moet antivries door je aderen krijgen nog voordat je hersenen dood zijn.
Ja, dus je moet in feite een soort euthanasie plegen.
Ja, je bent al wel. Je hebt al een hartstilstand gehad, dus je bent al dood. Maar je hersendood is dan net iets later. Want en precies daartussen.
Dit is ook weer zoiets waar je een grijs gebied kunt voorstellen. Je kunt wachten tot je inderdaad reddeloos bent, zal ik maar zeggen. Hè?
Ja.
Dat ze je net zo goed kunnen invriezen. Maar dat hele proces, of ik zou maar zeggen, de uitkomst als ze je weer ontdooien, dat is des te kansrijker naarmate je gezonder bent op het moment dat je ingevroren wordt.
Ja, maar je kan er niet levend ingevroren worden. Er was op een gegeven moment een bedrijf, nee, Nectome, die wilde dat gaan doen. Dat je je hersenen. Ik weet niet precies wat ze in je hersenen deden. Het zou ook wel eens antivries kunnen zijn. Maar dat ze je hersenen lam legden op het moment dat jij nog helemaal, dat jij nog in leven was.
Ja.
En dat heeft heel veel, natuurlijk heel veel oproer gehad.
Zeker,
dus ze zijn ermee gestopt.
Ja.
Maar dat was wel het idee.
Als je echt overtuigd bent van dat in de toekomst mogelijk gaat zijn, dan zou je dus het moeten opbrengen. En Ray Kurzweil lijkt me dan echt iemand die dat dan kan.
Ja.
Weet je wel, die dan zegt van, weet je wat, hier geloof ik in.
Ja.
Dat je zegt, ik ben weliswaar wat ouder aan het worden, maar ik ben nog kerngezond. Zo wil ik wakker worden. En niet als het wrak dat ik over 30 jaar ben.
Dat
dus
het
ik
dan
ga me
de
nu
ultieme,
laten invriezen.
Ja, de ultieme maakbare dood.
Ja.
Zelf verkozen, maar nog wel met hoop op
dus
leven na.
Dan moet je wel ballen hebben, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja, het is eigenlijk een soort nieuwe belofte. Hè, naar de kerk die ons het eeuwige leven beloofde.
Ja, doet de wetenschap het nu.
Ja.
Ja, 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 ja. ja.
Je ziet ook dat die, je ziet ook dat nodig is. Hè? Dat door de ontkerkelijking we heel erg op zoek zijn naar een nieuw geloof in.
Ja.
Een soort geloof in de toekomst en in het eeuwige leven.
Voordat iemand mij op woorden vangt trouwens. Ik vind niet dat wetenschap een geloof is. Maar
nee.
het geloof in een eeuwig verlengbaar leven. Ja. Ja. Lijkt mij, op dit moment is dat zeker wel een geloof.
Ja. Ja.
Nou ja, dat invries met Egyptenaren, weet je, die balsam nou. Want dan, want dat lichaam had je nodig. Dus eigenlijk wat jij zegt, het is ook van alle tijden.
Ja, het is alleen een iets andere vorm van reïncarnatie.
Ja.
Het is een soort wederopstanding, hè?
Ja. Niet ben je nog wel dezelfde persoon als je was wanneer je dan weer wordt aangezwengeld?
Nou, dat is mooi als je totaal anders bent.
Ja.
Dat je ineens... dat lijkt me dus ook
die,
fascinerend.
Die lieve vriendelijke Ben, die is een of andere chagrijnig monster.
Ja, geweldig.
Schelde
heel
dieren.
Zwart.
Maar je hebt dat nu toch ook wel als je uit coma wakker wordt? Dat je een heel ander persoon kunt zijn?
Ja. Zeker wanneer die coma het gevolg is van een klap op je hoofd.
Precies.
Ja. Jeetje. Dus dat invriezen, maar het is een beetje uit de mode, heb ik het idee. Want als je zegt 200-300 mensen, dan vind ik het niet echt
nee,
meer...
Het lijkt wel alsof de premisse... iedereen denkt van nou, ik geloof hier niet zo in.
Ja. Ja. Een andere die je had... dus dan ben je sommigen gaan invriezen... maar anderen die willen eigenlijk gewoon voortleven als ze al dood zijn. En dat vertelde je me, dat vond ik ook heel mooi. Mm-hmm. En je gaf het voorbeeld bijvoorbeeld met hologrammen. Had ik helemaal niet
nagedacht. Ja.
Maar dat is natuurlijk zo.
Ja, weet je, normaal was de scheidingslijn heel simpel. Hè? Je leeft en je gaat dood. En we zijn dan een soort wat ons bewust is van onze sterfelijkheid. Maar er zat niet echt iets tussen. En juist door technologisering en digitalisering is daar een soort heel speelveld tussen gekomen. Dat je ook als je doodgaat, dat je eigenlijk nog over je graf heen kan regeren. En dat je een social media account kan hebben. Dat je van tevoren je boodschappen kan opnemen die je na je dood postuum dus kunt afspelen. Een hologram die je van tevoren van jezelf opneemt. En dat je dus later nog met degene die jou moeten missen kunt spreken. Of dat je een chatbot opneemt. Of dat je een soort virtuele onsterfelijkheid probeert na te jagen.
Maar dat levert jou of mij niet de ervaring op van dat je nog leeft.
Nee,
je doet het voor de nabestaande de ervaring.
Je doet
dat
voor de ander. Het heeft heel erg met rouw te maken. Dus dat we een andere invulling van rouw hebben. En dat je degene die na jou zijn. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat je het gevoel hebt. Het heeft ook met nalatenschap te maken dat je wat nalaat. Dat je niet eeuwig weg bent.
En iets van over je graf heen regeren.
Ja.
Bijvoorbeeld dat je als gestorvene nog eens even je erfgenamen toespreekt. Wat ze wel en niet krijgen van je. En onder welke voorwaarden. En ik heb zelfs begrepen. Ik heb wel eens diensten voorbij zien komen op internet. Dan was er een dienst waarbij je na je dood nog periodiek mails kon sturen.
Ja,
dus
precies.
Elk jaar of zo naar je nabestaanden.
Er was toch laatst die meneer die in zijn kist lag, die nog even klopt op die dood. Die had het van tevoren al helemaal georchestreerd. Ja, hele goede grap.
Met muziek of zo, met Spotify-lijsten.
Nee,
dat is wat anders. Hij had een opname zelf gemaakt. Maar ik wil eruit met kloppen. Dus dat deed hij omdat hij zelf een grap aan maken was. Hij dacht, op mijn begrafenis is dat natuurlijk heel geestig.
Ja, het is ook briljant, super grappig.
Het briljant was... want ik geloof dat ik zelfs een video heb gezien, of ik zal me dat toch niet verbeelden, van de begrafenis. En dat de mensen die daar om de kist heen stonden, die snapten wel dat het een grap was. Die vonden het ook heel leuk.
Ja, omdat hij zo'n practical joker was. Ja, ik heb daar ook gezien, die beelden. Ze konden het waarderen.
Ja.
Maar wat jij bedoelt nu net, Ben, is de Catacombe Sound System. Dat is dat je een Spotify afspeellijst in de kist hebt.
Ja.
En boven de grond. En dat je dan samen hetzelfde liedje kan luisteren. Stel dat je vader fan was van andere hazes. Dan sta je aan zijn graf, kun je samen dat liedje luisteren. Wat natuurlijk niet echt waar is, maar wat wel dat idee geeft.
Ja, ook over dat je voortleeft, die Black Mirror, Be
Right Back.
Die
moet je even
vertellen. Fantastische aflevering.
Dat is een hele mooie aflevering. Als je nog niet gezien hebt, moet je die kijken.
Seizoen 2.
Ja, seizoen 2, Be Right Back heet het. Een vrouw en haar vriend, hij komt te overlijden. En dan vertelt een vriendin van haar dat ze toch nog met hem kan chatten. En op het moment dat je dan alle gesprekken die hij ooit heeft gehad, alle ingesproken berichten op je telefoon, alle foto's, alle video's, die worden upgeload in een computersysteem. Die maakt daar natuurlijk een soort een nieuwe versie van hem. Alles wordt ingeladen.
Lerende versie.
Exact, een lerende versie. En vervolgens wordt zij gebeld door hem. En ze neemt op en dan hoort ze zijn stem en dan praat hij precies zoals hij praat. Hij bestaat natuurlijk niet in het echt, maar wel als computerprogramma. En vervolgens kun je dat dan ook, eigenlijk is dat breinemulatie, hè? Dus alles opslaan als een soort digitaal brein in de cloud. En vervolgens geven ze daar dus een verschijningsvorm aan. Hij krijgt dan, hij wordt ook nagemaakt.
Gedaante,
dus je krijgt een hele gedaante, die wordt bij haar door de post bezorgd. Die moet ze in bad leggen.
Ja, dus een robot, hè?
Ja, en vervolgens staat hij op.
Nou ja, hij staat op.
Ja, 3D-print en zo.
Ja, hij voelt wel ook echt. En dan is hij daar. En dat is wel een beetje de vraag, hè? Als we het nu al hebben over brein uploaden, of als je het hebt over een avatar online maken, of al je gedachten digitaal opslaan. En je kunt daar een chatbot voor maken. Een vriendin van mij die had laatst voor een overleden vriend een luisterboek gemaakt van alle ingesproken berichten van hem. Dat zijn natuurlijk dingen die nu al gebeuren. En je kunt straks wel een soort kloon maken, een geesteskloon.
Nou ja, als
Bina 48, die heb ik volgens mij ook wel van tevoren
die
wil ik
laten zien, ja.
Dat is ook een soort kloon die dan daadwerkelijk als een avatar gemaakt, of nee, als een robot gemaakt wordt. Een soort sociale robot.
Het is een borstbeeld, maar dan een robot.
Het is een beetje Sophia.
Ja, Sophia. Ja, borstbeeld. En dan, oké.
Ja.
Maar als de mensen zeggen dat Facebook en Google je beter kennen dan jezelf.
Ja.
Die hebben dus ook een digitale kloon van jezelf. Dus die zouden dat in principe kunnen.
Ze maken.
Ja. Het is natuurlijk geen rare gedachte dat ze daar op een gegeven moment mee komen. En je ziet nu al dat mensen, ik las op een gegeven moment ook een bericht.
Boeiend.
Ja, het is spannend. Want er was een dame.
Toe was het heel vervelend. Hè?
Maar ik zit ineens te bedenken. Stel je voor, weet je, als zij, dat is niet zo, maar ze kennen mij beter dan ikzelf. Dus dan kunnen zij die digitale kloon maken. En dus in een chatbericht. En ik ben dan, ik reis dan, ik ben 2 jaar aan het varen, net zoals vroeger. Maar ja, mijn geliefdes, die kunnen dan gewoon appen. Ja.
En misschien eerst als hologram, hè, dat jouw verschijningsvorm een hologram is. Want dat is er nu ook al. En dan, ik zie het ook wel voor me. Je ziet ook mensen die in The Sims, in het computerprogramma, ook vrienden namaken die overleden zijn. En dat ze daar dan dus toch nog mee kunnen interacteren. En waar het dus om gaat, want dat zei ik net, het verschil tussen dood en leven, het was altijd heel hard. Dat is een harde sniet. En daarvan zie je dus door digitalisering dat er van allerlei grijze vormen tussen komen. En dat we dus kunnen interacteren. En vroeger was het zo dat je een dood ter ruste legde. Dat is ook wat cemetery betekent. Dat betekent de rustplaats. Ja, nu zie je dat we de doden helemaal niet ter ruste leggen. Het is niet meer rest in peace. Het is don't rest in peace. We willen interactie. We willen blijven communiceren. We willen het eeuwige leven op die manier ook nastreven. Ja. Ook weer niet iedereen, hè? Maar je ziet wel die tendens.
Ja, hoe komt dat volgens jou? Dat is dat individualisme.
Het individualisme, het is het feit dat het kan. Ik. En dat het helpt met rouwverwerking, denk ik.
Ja?
Ik denk dat mensen het voor zichzelf willen. Het maakbare. Dus ook weer het maakbaarheidsideaal. Als het kan, dan wil ik het hebben.
Hey, en zo'n chatbericht, zo'n chat, dat al je gegevens, al je data lood je op en je had dat, wat is het, live note.
Ja.
Hoe goed is, normaal is het God altijd heel slecht, maar hoe goed is, heb jij
Heb jij Bina 48 gezien? Ja. Heb je haar zien praten?
Ja,
hoe goed vond je haar?
Ik heb de video. Ik vond het vrij redelijk, maar ik geloofde het niet dat het echt was.
Nee.
Ik dacht, er zal wel weer net zoals die Peppers en zo, weet je. Het uiteindelijk is dat
Sophia. Ik heb toen bij dat Obama in Nederland was, was Sophia ook even
precies,
op het podium. Daar
uiteindelijk
was ik bij.
Zit iemand
heel
achter.
Want uiteindelijk komt ze met allemaal kabeltjes, komt ze opgereden. En denk je, hoe erg
is
dit nou?
Ik had steeds de indruk dat het gewoon gescripte interviews waren.
Ja, dat daarom. Denk ik ook. Dat denk ik van Bina 48 eerlijk gezegd ook nog wel een beetje. Dat ze nog heel erg gescript is. Zij zeggen zelf bij LiveNaut, en daar komt Bina 48 vandaan. Bij LiveNaut zeggen ze, je kunt 2 dingen uploaden daar. Je kunt je genetische code uploaden. Dus je biofile en je mindfile. En daar zitten alle gedachten, al je normen en waarden. Al je digitale, alles wat je inderdaad digitaal te vinden is van je, wordt daarin geüpload. En daar proberen ze dan een kopie van te maken. En de eerste sociale kopie daarvan, de echte robot, is Bina. Dat is het eerste probeersel. Maar voor de rest maken zij vooral avatars waar je mee kan chatten. En dat is natuurlijk ook al heel wat. Als je in dezelfde taal zoals jij normaal, je bent best wel hyper. Als je toch op die manier ook zou kunnen communiceren met jou. Dat je denkt, dat lijkt echt Ben wel. Dat je, dat heeft natuurlijk wel. Ik kan me voorstellen dat in rouwverwerking dat wel prettig is. Als eerste stap.
Ja, dat hangt denk ik wel af van de persoon die de rouw verwerkt. Want ik kan me voorstellen, als ik een machine zie, hè, ook zo'n chatbot bijvoorbeeld, dan denk ik van je bent een chatbot, sodemiet erop. En ik denk dat ik alleen maar verdrietiger zou worden van dat ik steeds geconfronteerd word met hoe de persoon was die ik kwijt ben. In plaats van dat het me zou opbeuren.
Die dame die dus in The Sims haar vrienden nabootste, die bood het echt troost.
Ja, nee, dat zeg ik. Het kan bij mensen werken. Ja. Ik denk zelf niet dat het bij mij zou werken. Ja. Bijvoorbeeld. Dus denk ik dat er ook andere mensen zijn.
Maar ik denk wel dat het nu een markt is waar heel goed wordt ingespeeld. Je hebt nu bijvoorbeeld een bedrijf in Nederland ook. Your Legacy heet het volgens mij. Your Legacy. En die maken hologrammen voor mensen die dus bijvoorbeeld weten dat ze komen te overlijden. Die maken dan een hologramopname van zichzelf met boodschappen die ze dus daarna weer afspelen. En die kan je dan natuurlijk tot in het eeuwige afspelen. Dat is natuurlijk ook zo. Je kan ook gewoon een videoboodschap opnemen. Dat kan ook al.
Tuurlijk,
maar je ziet wel dat hier natuurlijk een markt voor ontstaat.
Ja.
Het is gewoon een business.
Wat ook interessant daaraan is, want ik heb het idee, we vullen alles in. Terwijl natuurlijk wat je in je hoofd afspeelt, weet je, iemand is overleden, dus dan denk je aan, dan krijg je fantasieën bij, en je dromen, en je weet je, in je eigen gedachten. En nu, ja, dan heb ik een hologram van iemand. Dus dan wordt het ingevuld. Het is een beetje zoals dus bij radio of een podcast. Dan fantaseren we alles bij hoe wij zitten en hoe we alles doen. En bij tv wordt ingevuld. Dus dat is meer een boek en een stripboek.
Ja.
TV is een stripboek.
Ja.
En, dit
en jij mist dan de ruimte voor fantasie. De ruimte voor verbeelding.
Ik ben heel benieuwd hoe de mens evolueert als we dat steeds minder doen.
Vind ik eigenlijk eerlijk gezegd, als je het dan hebt over Biene 48... haalt dat natuurlijk de fantasie volledig
precies.
Weg.
Precies. Ja. Ze is lelijk ook trouwens.
Ja.
Nee, gewoon, ja, dus is niet zo mooi gemaakt.
Ja.
Dan hebben we ook nog over klonen.
Oh ja, klonen.
Ja.
Ja, ja, Dolly het schaap, hè. En er zijn nu ook aapjes gekloond.
Ja, maar ook honden.
Ook honden, ja.
En er was heel grappig. Er was een hond in Korea, die was gekloond. Ik zou mijn hond Jan ook wel willen klonen, trouwens. Die is echt fantastisch.
Het kan, hè.
Ja.
Ja, je kunt gewoon de genen van je
hond
kan je opsturen naar Amerika. En vervolgens maken zij een eicel, daar halen ze de kern uit. Dan doen ze dan plaatsen de cellen van jouw hond in terug. En daar zoeken ze een draagmoeder. En dan wordt het jouw hondje weer opnieuw geboren. Zal weliswaar ietsje anders zijn, maar hij lijkt heel erg verdacht op jouw eigen hond.
Ja, want iemand had zijn hond gekloond en zag precies hetzelfde eruit. Echt qua uiterlijk. Gedrag totaal anders.
Nou ja, ineens, ik wil het niet wel zeggen. Want uiterlijk, dat spreekt redelijk vanzelf.
Ja.
Maar voor een groot deel word je natuurlijk ook gevormd door wat je meemaakt. En dat kan allerlei kanten opwerken.
Misschien kun je dan precies hetzelfde doen. Kun je dus precies nabootsen hoe je je eigen hond hebt.
De hele jeugd afspelen.
Puppytraining, ja.
Mooi, hè? Dus
ja. We hebben ook in het onderzoek kwamen we Barbara Streisand tegen. Die heeft haar hondjes gekloond. Je hebt ook een heel polo-team aan paarden, hè, die gekloond zijn.
Oh ja?
Ja. En kamelen worden gekloond. Ja, er wordt al heel veel gekloond. En dus die aapjes zijn onlangs gekloond. Ja, dus het kan. En in feite is een tweeling is ook in feite een klon.
Is het gewoon nog steeds zo dat... Maar is het nog steeds zo dat klonen niet zo heel erg lang leven? Ik dacht dat aanvankelijk het geval was. Had ook met de telomeren te maken, volgens mij.
Ja, en bij Dolly is dat natuurlijk ook een feit. Dat schaap is maar 6 jaar geworden, geloof ik. Maar je leest daar ook wel heel veel verschillende theorieën over. En de ene is van dat het totale toeval is dat dat schaapje jong is overleden. De anderen zeggen dat het komt door het klonen. Die aapjes moeten we natuurlijk nog even afwachten.
Ja.
Wat ermee gebeurt. Maar die honden... Volgens mij is daar niks mee aan de hand, hoor. Die honden die gekloond zijn, die leven gewoon een normaal leven. Maar weet je, je kunt tegenwoordig, eigenlijk is dat een beetje de theorie die erachter zit. Je kunt vanuit de huidcellen, kun je stamcellen halen. En daar kun je weer een eicel en een spermacel ook van maken. Dus ze zijn zo ontzettend ver gekomen. En op het moment dat je dus die cellen weer terugplaatst in een lege eicel, kun je op die manier een kind
een wezen
verwerken. Ze doen het bij embryo's ook, hè, voor onderzoek.
Ja.
En dan mag die maar zoveel dagen leven, omdat het dan ethisch bezwaarlijk wordt.
Maar dat schijnt bij mensen, dat vond ik ook een beetje bij apen kan dan, maar mensen is nog complexer en dat konden ze nog niet. En er mag natuurlijk ook heel veel dingen mogen, niet de regulering.
Ja. Ja, dus, het is net als met CRISPR-Cas. Hè? Daar kunnen we ook al zo ontzettend veel mee. En dat, uiteindelijk gaat CRISPR-Cas natuurlijk betekent ook iets voor levensverlenging. Op het moment dat je aan de broncode al kan sleutelen wat er aan genetische mankementen uitgehaald kan worden, heb je ook een langer leven voor je. Maar daar zit natuurlijk ook een heleboel ethiek omheen. Wat er wel en wat er niet mag. En volgens de GMO mag het geloof ik niet, hè?
Volgens de?
GMO.
Nee.
Oh nee, net zo. Jullie hebben toen ook iemand in het programma gehad over.
Ja, CRISPR-Cas hebben we hebben gedaan.
Dat is bij de naam.
Maar dat ging meer over planten hebben.
Ja, precies.
Het toen gehad. Dus nu mag jij wel over mensen praten.
Ja, nee, het heeft een beetje. De regelgeving is natuurlijk hetzelfde. Er mag heel veel, maar er mag ook heel veel nog niet.
Ja, daarom gaan ook wetenschappers naar Amerika toe uit Europa. Want in Nederland, vooral in Europa zijn ze natuurlijk weer.
Ja.
Als met regelgeving.
Ze zijn streng. Ja, dat is die regelgeving heet GMO.
Ja. Hey, dan zijn we dood. We hebben ons gekloond of niet. We hebben een hologram voor onszelf. Ja, dat is allemaal is hartstikke mooi. Zo leven net zoals een foto die je bewaart. Weet je, dan vergeelt hij in het hologram. Vergeelt dan hebben we opa ergens nog die een beetje daar zat te dansen.
Ja, die nooit meer aandoet. Die nooit meer aandoet. Ligt en de batterij waarop.
Dat was het over CRISPR-Cas. Ernst van den Ende, directeur van de Plant Sciences Group in Wageningen.
Ja. Dan moet ik hem dus in de show notes zetten.
Dat was de technoloog van 7 maart... 2019.
7 maart. Oké, die is ook even, want ik moet de show notes maken. Dan hebben we, wat ik ook wel mooi vond, is hebben we de data bij dus ook helemaal, als je data bij Facebook staat en bij Instagram, hoe je dat uitkrijgt. Joh, er zijn hele mensen allemaal over nadenken. Hoe krijg je toegang? voor pagina?
Nou ja, weet je, als je dan helemaal doodgaat, we hadden het net even over nalatenschap. Je hebt natuurlijk ook een hele digitale voetafdruk die je nalaat. He, je wil misschien niet dat je Pabo-account dan door je nabestaanden bekeken wordt. Maar we hebben natuurlijk wel in ons erfrecht alles geregeld qua erfenis, maar onze digitale erfenis eigenlijk nog niet. En dat heeft ook weer te maken met de AVG. Je mag eigenlijk niet onder de inlogcodes van een ander inloggen. Hè? Dus op het moment dat je komt te overlijden. En wat doe je met je social media? Wat doe je met je Facebook-account? Wat doe je met je Twitter-account? Wie ruimt dat voor je op? Dus je ziet dat er nu ook een soort social media-testamenten gemaakt worden. Maar dat moet volgens het erfrecht eigenlijk nog geregeld worden. Mm-hmm. Op een nette manier. Maar daar zie je nu ook business rondom ontstaan. De digital funerals. Dus eigenlijk een soort begrafenis voor jouw digitale...
Ja, en digitale monumenten, ja. Inderdaad. Ja. Facebook gebeurt dat eigenlijk al. Hè? Als je een overlijdensakte naar Facebook stuurt, dan wordt je account in een monument verandert.
Ja, je kan een soort herdenkingspagina ervan maken. Maar daar moet je van tevoren wel over nadenken. En dat is denk ik ook wel een beetje die scheidslijn tussen leven en dood wat zo vervaagt. Dat is nu. Dus je moet er nu over nadenken wat het betekent. En wat je daar aan de voorkant voor wil gaan regelen. En daar denken natuurlijk heel veel weinig mensen heel erg over na. Omdat je überhaupt niet heel erg geneigd bent om heel vaak over je eigen sterfelijkheid na te denken.
Ja, maar dat is dus wel apart. Want je denkt niet over je eigen sterfelijkheid na. Maar wel al die pillen nemen en vasten.
De positieve kant wil je wel. Je wil zo lang mogelijk leven. Maar je echt stilstaan bij het feit dat je doodgaat, doe je misschien wat minder. Je hebt daar appjes voor. Hè? Je hebt bijvoorbeeld WeCroak, dus een appje die je 5 keer per dag aan je sterfelijkheid herinnert. Ik heb dat een tijdje gedaan voor dit onderzoek.
En wat doe je dan? Gewoon een notificatie?
Dan krijg je gewoon een appje. Er staat niet je gaat dood. Maar nee, dat zijn allemaal dan quotes van natuurlijk hele van filosofen en dergelijke die dan even je erop wijzen. Momentum mori, zeg maar. Denk eraan dat gij zult sterven. En het idee erachter is dat als je je daar vaker mee bezighoudt, dat je eigenlijk gelukkiger in het leven staat. He, want ze zeggen ook sterfelijkheid geeft het leven zin. Het feit dat je doodgaat, dat je een deadline hebt, zeg maar, maakt dat je veel meer invulling aan je leven geeft.
Zoals
als je dat
van Rek zegt, leef en zo, alsof je morgen sterft.
Nou, exact. En op het moment dat je sterfelijkheid dus weg zou halen, heeft je leven minder betekenis.
Ja.
Maar hoe kwamen we hier nou op?
Hierop? Nou, dat je op Facebook, dat je dan een gedenkpagina, Instagram...
Ja, en dat je dan moet nadenken.
Dat je moet nadenken, dat je moet doen, erfrecht.
Ja.
Overigens ook alleen al omdat als je de pijp uitgaat zonder dat je ook maar iets geregeld hebt, dan weten je nabestaanden je wachtwoord niet eens.
Nee.
En dan kunnen ze jouw Facebook vrienden niet eens vertellen dat je dood bent.
Kijk, het feit dat ik dit onderzoek heb gedaan, maakt dat we nu met de kinderen gaan nadenken over een wensenakte. Dat je gaat nadenken over wat wil je nou eigenlijk als je doodgaat. En over die wachtwoorden, die lijstjes met wachtwoorden gewoon maar in de kluis leggen. Maar officieel mag het dus niet. Een ander mag niet met jouw wachtwoorden.
Maar het is wel zo praktisch. Want
het is wel zo praktisch.
Dat overlijdensbericht weer naar
Facebook. Ja, want anders lukt het ook niet. Ja.
Ja.
En je hebt ook heel veel mooie voorbeelden van hoe we dan ter aarde worden gesteld. Weet je, met dat met compost. Wat
composteren, resomeren.
Dus vriesdroog hebben we al gehad.
Ja.
Nee, dat is cryomeren. Dat is weer wat anders dan cryonisme.
Jeetje, mensen kunnen niet gewoon gecremeerd worden of begraven worden.
Ja, maar
dat is bijzonder.
Dat is niet duurzaam. Ja, ik las toevallig vandaag dat er vrijdag een energie-neutraal crematorium geopend wordt in Nederland. Het eerste.
Energie-neutraal?
Ja.
Hoe moet ik me dat voor dat
zonnecellen? Elektrisch cremeren. Nee, het is nu is het zo in Nederland dat je kunt op twee manieren ter aarde gaan. Je kunt begraven worden of je kunt gecremeerd worden. Er is geen andere optie. De wet op de lijkbezorging wordt volgend jaar, gaan ze het daarover hebben, om daar resumeren bij te doen. En resumeren is dat je opgelost wordt in water.
Ja, ik wilde net zeggen, ik dacht dat er iets was met vloeistof. Maar dat is
dit. Die komt er dan bij. Die laat een minder grote voetafdruk na. En dan heb je ook nog cryomeren.
Maar even wacht, je gaat in een bad met zoutzuur bijvoorbeeld.
Ja, dan word je opgelost. Zoutzuur
en dan word je opgelost.
Ja.
Zoutzuurbad. Dat doen criminelen ook.
Ja, precies. In Breaking Bad gebeurt het.
Ja, precies. Ja.
En ik kijk nu de Blacklist. Daar doen ze dat ook in. Ja. Of het exact zo gaat, dat vraag ik me
af.
Dat
vind ik wel mooi. Voor de fantasie is het leuker. We houden gewoon vast.
We spoelen Ben gewoon door de play.
Nee, maar uiteindelijk is dat wel wat er gebeurt. Want je kan er gewoon door het putje heen. Het enige wat je overhoudt zijn je botten.
Oh, je kan ook door zo'n molen heen. zo'n vleesmolen kan je ook doorheen.
Als jij dat wil. Ik denk niet dat op de wet van de lijkbezorging terechtkomt op het lijstje.
Kees Verhoeven misschien voor dat karretje spannend.
Het gaat natuurlijk allemaal over duurzaamheid. Het gaat erom dat je op een andere manier, op een goede manier ter aarde gaat. En composteren is dan de andere, dat is humuseren. Dus nu word je natuurlijk 6 feet under begraven, zodat je in een kist, zodat er zo min mogelijk beesten bij je kunnen komen. En bij composteren is het idee dat je juist net boven de grond, met bladeren en afval, en dat je dus wel juist vergaat en dat je voeding wordt voor
zeg ik ook tegen mijn vrouw,
natuur.
Leg me maar gewoon in het bos.
Ja, mooi.
Ja, maar hoe mooi zou het ook zijn om gewoon in je eigen achtertuin te mogen liggen?
Ja.
Ja, dus je ziet nu ook de opkomst van natuurbegraafplaatsen. Dus je ziet ook trends in het doodgaan zijn er ook talrijk. Dus wij, eigenlijk hebben wij gezegd in het onderzoek, is er een soort keuzemenu op handen. Je gaat dood, je gaat half dood. Dus dat is dat terugkeren als hologram, als chatbot. Of, ja. Of je gaat niet dood, dus die onsterfelijkheidshunt. Het lijkt wel een soort keuzemenu waar we naartoe gaan.
Ja. Maar ja, uiteindelijk gaan we natuurlijk wel dood. Maar dat,
nu nog wel, ja.
Ja, nou ja, dat, ja, oké, als je voortleeft in een...
Ik heb daar eens een keer, dat is wel grappig, je kunt daar zelfs berekeningen op loslaten. Ik geloof dat Gerard het Hoofd, de fysicus, Nobelprijswinnaar, dat hij dat ook nog eens heeft gedaan voor de grap. In elk geval heeft iemand het een keer gedaan voor de grap. De redenering is als volgt. De levensverwachting kan steeds verder opschuiven, net ook over dat inhalen van de levensverwachting. Ja. De levensverwachting die jouw eigen leeftijd inhaalt. Dus dat je in feite eeuwig leeft. Stel nou het extreme geval dat je eeuwig leeft.
Mm-hmm.
Hoe oud worden mensen dan gemiddeld? Dat is natuurlijk een hele
Dat is grappig, want ongevallen blijven gewoon.
Precies, ja. Ongevallen blijven, ziektes misschien ook. Ja, die zijn, die zijn dan waarschijnlijk te genezen. Maar ongevallen blijven. En een paar andere dingen misschien. En dus er zullen altijd mensen doodgaan. Dus er blijft altijd een gemiddelde levensverwachting.
Ja.
En ik weet het niet meer. Die heeft dat toen uitgerekend.
Hoeveel
dat
was?
En er kwam iets uit. Ik weet niet meer wat het was. Maar dat was in de duizenden jaren was het geloof ik.
Ja, als je het kan vinden, zet hem maar bij de show notes. Dus ben ik ook wel benieuwd.
Als je oneindig lang kunt leven, hoe lang leef je dan?
Weet je wat ook interessant is? Want we hebben het nu eigenlijk heel erg over het verlengen van het leven, de nieuwe manieren van doodgaan, het misschien aan de stuur staan van hoe je doodgaat. Je hebt trouwens ook een deathpot. Hè? Dus dat is niet echt op de markt, maar dat is dan een soort kist waar je in kan gaan liggen en kan je zelf de deur dicht doen, op de knop drukken en dan vult het zich met stikstof. En op die manier ga je dan. Dan kan je dus zelf je moment...
Dat is verboden, toch?
Dat is verboden, maar dat is door een man die heel erg bezig is met euthanasie, Philip Nietzsche. Die is een soort... hij is niet een echt advocaat, maar een advocate voor euthanasie. Ja. Hij zegt, mensen moeten zelf kunnen beslissen hoe ze en wanneer ze gaan. En dat is juist om dat gesprek aan te zwengelen.
En dan kan je
ook
online bestellen?
Nee, het mag natuurlijk niet. Maar hij heeft dat wel ontwikkeld. Het is ook uiteindelijk dat ding, dat is er, maar we mogen het natuurlijk niet gebruiken. Maar het gaat erover, je ziet in Nederland ook dat het aantal euthanasieverzoeken toeneemt. Dat mensen vaker toch aan het stuur willen staan van...
Ja, het zelf in handen hebben. Ja,
ja precies. Ja. En daar is die voor daar heeft hij die voor ontwikkeld. Omdat hij vindt dat meer, net zoals dat je poeder kan bestellen online en dergelijke.
Ja.
Dus veel meer zelf aan het stuur staan.
Ja, maar denk je, ik zie die, dat is wel een trend die doorzet. Want we willen lang leven, maar uiteindelijk willen we dan zelf aan het stuur staan als we denken, nu niet meer. Nee, dus er zijn dus ook weer mensen die dat snel doen.
Dat is natuurlijk de discussie nu met dementie. Het is natuurlijk heel lastig dat je, eigenlijk zeggen ze, je gaat of te vroeg of te laat, maar nooit op tijd. Want te vroeg is een beetje hetzelfde als wat jij net vertelde. Dan ben je nog helemaal goed. Maar op het moment dat jij zegt, ik wil op dat moment gaan, dan is het heel moeilijk om een huisarts te vinden die je op dat moment helpt. Ja. Want je oogt gelukkig, dus ga je te laat. Ja, dat is een discussie die natuurlijk heel erg ingewikkeld is. Maar waardoor je wel dit soort concepten ziet ontstaan.
Nou, laat je licht daar eens op schijnen.
Nou, die euthanasiearts die dan dus die deathpot maakt. Zodat je zelf wel die keuze zou hebben.
Maar iemand die dement is, kan zelfs die keuze...
Nee, zeker niet. Nee, wat lastig. Het is het meest logische wat er gebeurt is dat je het je geliefdes laat bepalen.
Ja. Daar pleit Henk Blanke ook voor, de journalist die leidt aan Parkinson.
Ja, precies.
Ja, hij was ook degene die zei, je gaat te vroeg, te laat, maar nooit op tijd. Dat is me gewoon altijd bijgebleven dat hij dat zei. Dat komt van Henk Blanke.
Ja, en er zijn allerlei vormen van te laat. Want één vorm van te laat is bijvoorbeeld dat je wel dood wilt, maar het niet meer kenbaar kunt maken.
Ja.
Wat bij dementie aan de orde kan zijn. Ja. Een andere, die is eigenlijk nog veel interessanter. Vind ik heel interessant eigenlijk. Dat je in een toestand raakt waarvan je ooit hebt gezegd, in die toestand wil ik nooit raken. Maar dat je in die toestand voor de buitenwereld eigenlijk best wel een gelukkige indruk maakt. En dat heb je met dementie ook.
Ja, precies.
Dat mensen zeggen, maar ik hoef helemaal niet dood, want ik heb zulke leuke kleinkinderen en zo. Dat weten ze dan nog wel. Dus dat ze dan in feite...
Wat doe je dan? Dan is het voor een...
wat ze toen ze nog meer verstand hadden.
En dat is het moment dat een huisarts een probleem heeft.
Ja.
Want waar luister je dan naar?
En de politiek.
Maar het was even een zijweg. Want eigenlijk zei ik, we hebben het nu over al die vormen van doodgaan, half doodgaan, niet doodgaan. Maar eigenlijk gaat het er ook over. Stel dat we inderdaad 125 jaar alleen al worden. Hè, dat die senolytica aanslaan. Wat betekent dat dan voor hoe ons leven eruit ziet? Ons leven is natuurlijk ook heel erg veranderd.
Dan moet je werken tot je 115e.
Bijvoorbeeld. Ja. We werden eerst 40. In de industriële revolutie is bijvoorbeeld de adolescentie erbij gekomen. En studententijd erbij gekomen. Daarvoor was het gewoon, je werd 40 en op je 12e ging je werken.
Ja.
Dus als je even voor voor kan stellen, wat gebeurt er nou als je 125 wordt? Bijvoorbeeld in de liefde zie je nu al. Vroeger mijn opa en oma, die hadden één liefde met z'n tweeën. En dat deelden hun leven samen. Een soort heilig duo. Mijn opa overleed en mijn oma bleef alleen. Dat was haar liefde. Punt. Nu zie je natuurlijk al dat we steeds vaker scheiden. Dat we ouder worden. Dat we helemaal niet meer onze hele liefde uitzingen bij die ene. Ons hele leven uitzingen bij die ene liefde. En dat het aantal scheidingen boven de 65 plus toeneemt. Dat het aantal scheidingen boven de 50 het allerhoogst is. Bij de 50-plussers. Dus dat we liefdes per levensfase hebben. Dat we niet meer die ene geliefde hebben. Dus je ziet ook, als je dan 125 wordt, zie je waarschijnlijk dat we nog meer relaties aangaan. Of dat je misschien wel 3 gezinnen in een leven hebt. Ik heb 2 gezinnen. Om het even uit te leggen, dat ik mijn partner leerde kennen, kreeg ik 3 bonuskinderen cadeau.
Oh ja.
Dus dat was mijn eerste gezin. Daarna hebben we samen nog 2 kinderen gekregen. Dus in feite het tweede gezin voor mijn man. Als ik 125 zou worden, zou ik misschien nog wel een derde keer een gezin willen hebben.
Ja.
Dus wat doe je met werken? Ga je tussendoor veel meer op tussenpensioen? Wat gebeurt er met de pensioenleeftijd? Hoe gaan we wonen überhaupt?
Wat
krijg je grotere...
ook betekent, die wensen jij nu net formuleert, een derde gezin, dat het ouder worden, waarvan we net al zeiden, dat is eigenlijk misschien wel een probleem in termen van bevolkingsvraagstuk.
Mm-hmm.
Dat het misschien zichzelf versterkt.
Ja, precies. En dat noem ik dan gezingeving. Er zit natuurlijk. Kijk, op het moment dat je. Ik zag dat ook wel op Twitter toen deze uitzending aangekondigd stond, dat mensen reageren met: ja, maar we gaan ons niet enorm vervelen als je onsterfelijk zou worden of als je veel ouder wordt. Ja, je ziet dat een vorm van zingeving is natuurlijk kinderen krijgen. Ook niet voor iedereen, maar wel voor heel veel mensen wel. Dat is een vorm van je leven invullen. Dus wat gebeurt er als je meer tijd tot je beschikking hebt? Je ziet nu al dat vrouwen bijvoorbeeld in hun pad een carrière willen maken. En dat er bijvoorbeeld, het is ongelooflijk, maar egg freezing parties worden gegeven. Zodat je je eitjes kunt invriezen. Zodat je eerst carrière kan maken. En daarna ook een soort cryonisme trouwens. Hè?
Maar ik zal daar nog even persoonlijke ervaring tegenaan gooien. Ik ben even voorbij de 60 nu. Mijn vrouw en ik hebben hele leuke, lieve buurkindertjes. En die zijn soms over de vloer, dan mogen we daarop passen. Wat zijn we blij als ze weer ophoepelen.
Ja.
Want werkelijk, na 2 uur kun je geen pap meer zeggen.
Ja.
En dat was, ik weet niet, als je natuurlijk dag in dag uit in de kinderen zit, dan word je wel gehard, veronderstel ik. Maar er zit natuurlijk ook wel een element bij. Jij zegt nu, als ik 120 ben, wil ik misschien nog wel een gezin. Maar ik weet niet of
hangt
ze daar ook een pil voor
af,
hebben.
Dat hangt er helemaal vanaf hoe je dan bent. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen. Maar ik bedoel wel te zeggen. Vroeger was 1 gezin heel normaal. Dan had je bijvoorbeeld 10 kinderen in 1 gezin. Nu is het al heel normaal dat we 2 gezinnen hebben. Dus soms is iets, als je doorredeneert, lijkt het heel raar. Maar als je even terugkijkt, is zo'n tendens al ingezet.
Herbert, en de beste manier om jong te blijven als je ouder wordt, is op kleinkinderen passen. Want je moet constant flexibel zijn en je moet hele aanpassen. Mag ik even een heel ander onderwerp?
Ja hoor.
Soms heb ik ook het idee dat mensen 2 levens leiden. Dus je hebt een leven dat je gewoon een leven dat wij nu praten. En je hebt een leven online.
Ja.
Oh.
Dus je gamet de hele dag of je zit de hele dag op Insta. Dus je hebt een tweede leven daarnaast. Dus wij accepteren ook niet meer van, het is niet geïntegreerd. Nee, je bent op Twitter, ben je totaal andere persoon nu live.
Heb jij dat?
Nee, ik totaal niet. Maar weet je, ik vind wel lastig om alle... Ik vind dat best wel lastig online.
Het is ooit gezegd als selling point van internet, hè, dat je daar verschillende identiteiten kan hebben.
Ja, dat is natuurlijk ook zo.
En hoe zie je dat in relatie tot de dood? Ja.
Nou, ik zit eerst even te denken in relatie tot seks, toch? Om even dat bruggetje weer te slaan naar holy fuck. Maar wat je daar natuurlijk wel ziet, is dat in Japan er heel veel jongeren zijn die een leven online verkiezen boven een echte relatie.
Ja.
Dus die hebben natuurlijk wel gewoon een offline leven. Even heel gek gezegd, maar die hebben gewoon een normaal leven met vrienden. Die gaan natuurlijk uit, die studeren, die gaan werken. Maar die hebben ook een heel online leven waarbij ze bijvoorbeeld in virtual reality relaties aangaan.
Ja.
Dus dan heb je 2 levens.
Dan heb je heel bewust 2 levens. Maar dat is Japan. Ik vind dat zelf ervaar ik dat niet. Dat ik 2 levens heb. Ik heb online ben ik dezelfde als die ik offline ben. Dus ik denk dat het bij ons... Ik denk dat het wat geïntegreerder is. Eerlijk gezegd.
Ik ken niet veel mensen inderdaad die dat hebben. Ik kan me misschien 1 of 2 voor de geest halen. Maar
het gaat me ook om online reputatie. Weet je, ik vind van een paar weken geleden... dat is een hele interessante. Marco van Basten zegt in een televisieuitzending... zegt hij ziek heil. Dan wordt hij geschorst bij Fox voor een week. Nou, prima, had hij niet moeten zeggen. En dan wordt hij in IE... Dus de virtuele Marco van Basten. Dus hij, in IE is hij ook een voetballer. Weet je?
Ja.
Wordt hij geschorst.
Ja.
Dus de virtuele Marco van Basten wordt geschorst omdat hij in de echte wereld iets zegt.
Dat is vrij bizar.
Nou, precies. Ja. En dat in relatie van hij leeft dus voort in IE als voetballer. Dus hij heeft nog een tweede leven. Dat bedoel ik eigenlijk met twee levens hebben.
Ja. Ik vind het heel ingewikkeld om dat te plaatsen op de dood. Want in feite op het moment dat jij dood zou gaan en jij bestaat voort als een chatbot of je bestaat voort als een hologram, ben je er zelf niet meer om daar nog iets van te vinden. Dus ook, ik vraag me ook wel af, wat gebeurt er dan met jou? En ik moest ook even denken aan deepfake technologie.
Mm-hmm. Gaan we het volgende week over hebben.
Gaaf. Ben ik vergeten.
Wie met Jarno Duursma?
Ja, tuurlijk.
Die heb ik geregeld. Maar goed. Ik wou het zo direct bij de afkondiging zeggen, maar het wordt nou genoemd. Dus ik gooi het
ja,
even.
Maar ik kan me ook. Ik vraag me ook af wat gebeurt er met deepfake op het moment dat je. Dus je de overledene helemaal kunt nabouwen. Degene die je altijd lief hebt gehad. Ja. En je kan die in deepfake nabouwen. En je kan daar toch nog een gesprek mee hebben. Bijvoorbeeld. Maar dat zijn ook weer niet twee levens. Dat is. Of misschien zijn het wel twee levens, zoals jij het zegt. Heb je een leven?
Dus dan. Weet je, als je het kan managen in je 4, 5. Ik ben en voetballen en ik ben een hele leuke. Ik heb een robot die mijn Insta's doet en ik heb 4 bedrijven die
ook
nog
een
hele leuke.
Maar dat moet je ook managen.
Nee, maar dat outsource je, dan leef je als icoon mens, weet ik wat je bent. Leef je dus 4, 5, 6, 7 levens. Ja. Wat natuurlijk onwijs verlengt, want je wordt 100, dan word je ineens 600.
Ja.
En sommige leven zelfs nog voort, die worden gestraft in de virtuele wereld.
En dan vinden we nu al dat we een prestatiemaatschappij hebben.
Ik wil een verhaal vertellen. En als ik het al een keer eerder verteld heb hier in deze studio, dan onderbreek je me maar. Dat is het volgende. Ik las het een keer ergens.
We zitten op een uur, hè, maar gewoon nog.
Ja, nee. Dit gaat over een vent die het volgens mij zelf opschreef ergens op een of andere blog. Hij placht met zijn vader een spel te spelen op een of andere spelcomputer. En dat was een racespel. En dat was een racespel waarin, dan kon je highscores maken natuurlijk. En vader en zoon zitten natuurlijk tegen elkaar op te bieden. De ene keer heeft de ene de highscore, de andere keer de ander. En op het moment dat de schrijver van het verhaal nog vrij jong was, 16 of zo. Nee, veel eerder nog. Overleed zijn vader. En ja, toen was het gebruiken van die spelcomputer was niet leuk meer natuurlijk. Dus die ging ergens in een doos. En op het moment dat ik dat verhaal had hij die spelcomputer weer eens een keer tevoorschijn gehaald. En was hij dat spel weer gaan spelen. En nou was er dus een feature, dat vergeet ik nog te zeggen, dat de highscore, die was in dat spel aanwezig als een auto die je achterna kon rijden en kon proberen in te halen. Dus toen, hij had even moeite om dat spel weer onder de knie te krijgen. Dus racen. En dan zag ik. En op een gegeven moment kreeg hij die auto in het vizier.
Dat was zijn vader.
En toen dacht hij, verdomd, dat is mijn vader, want die had de highscore. En toen ging hij dus proberen om zijn vader in te halen. Tot hij zich realiseerde.
Ja, dan is hij weg.
Zat hij die auto op zijn hielen. Als ik hem nou voorbij rijd, dan is hij weg.
Ja, dus
toen heeft
hij
dat niet gedaan.
Dat heb je nooit verteld en het is een prachtig
mooi verhaal.
Ik vind het een heel mooi verhaal. Ja.
Prachtig.
Maar wat is het lastige? Wat is nu echt? Want dat is dus wel weer de fantasie waar jij in het begin over gehad. De verbeeldingskracht die je dan toedicht aan dat autootje waardoor het je vader is.
Ja.
Ja.
Dat is toch prachtig dat hij dan in het virtuele voorbestaat.
Je stelt hem je echt voor achter het stuur in dat ding.
Weet je wat ook bizar is? Dat is misschien ook een zijspoor. Maar dat op het moment dat je in het virtuele iets meemaakt wat zo echt is. En dat kan natuurlijk seks zijn. Maar dat kan ook het spelletje zijn dat je je vader ontmoet. Als je dan helemaal in virtual reality zit ondergedompeld. Met een bril op je hoofd. Met oordoppen op. Dan slaat jouw brein dat op als een echte herinnering.
Ja.
En dan is dit zoiets als dit. Wordt daar natuurlijk heel echt mee.
Ja. Net hebben we in virtual reality uitzendingen. Weet je, jongetjes denken dan dat ze echt een ork hebben gezien in virtual reality. Dat is ongelooflijk. Dat het echt
maar
is.
Daarmee is die twee levens, zodra dat één wordt, dan is er natuurlijk nog een wereld voor ons wat open ligt om toch interconnectie aan te kunnen gaan met de mensen die er niet meer zijn.
Nou, ik ben heel erg voor het decentraliseren van de mens. We zijn nu
eigenlijk is dat een beetje wat
we zijn nu een centraal mens.
Wat Voldemort heeft gedaan.
Voldemort?
Ja, heb je de Harry Potter film?
Ja, ik heb ze allemaal gezien, voor gelezen.
Maar die heeft natuurlijk zijn brein opgedeeld in 7 gruzelementen.
Dat heb ik weer helemaal vergeten. Ja, dat is lang geleden ook voor mij.
Nou, mijn dochter heeft het onlangs gekeken.
Nee. Oh, ja, precies, jij zit erin. Oké, dit was aflevering 158 over de dood. Janneke Scholtens, bedankt. Herbert, bedankt.
Jullie bedankt.
Tot ziens allemaal.
En volgende week deepfakes.
Ja.
Hoe vergroot ik onze compute power
zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.